Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers uit Psalm 63. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Galaten. En we beginnen bij het 19e vers van hoofdstuk 3 en lezen tot en met vers 7 van hoofdstuk 4. Galaten 3 vanaf vers 19 tot en met 4 vers 7. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 106, geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3. We lezen dus Galaten 3 vanaf vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de handen van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zodan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, weer brengt u ons samen rondom uw woord en weer mogen wij om uw onmisbare zegen over dat woord en de prediking ervan vragen. U hebt ons gespaard, verzorgd, gezegend, maar wij kunnen nooit rijker gezegend worden, Heere, dan wanneer gij uw geest zendt in onze harten en wanneer gij door uw Heilige Geest ons kennis geeft aan die genade die in de Heere Jezus Christus is en wanneer gij ons door uw geest aanneemt tot uw kinderen en erfgenamen en dat op grond van de verdiensten van Christus. Vergeleken bij deze zegen zinken alle andere zegeningen in het niet. Niet dat ze daarmee onbelangrijk worden, maar ze verbleken omdat ze vergeleken bij die grootste zegen eigenlijk zo weinig waard zijn. Als gij een zondaar verlost van het verderf en hem kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, als gij een mensenkind aan Satans macht ontrukt en overbrengt in uw heerlijk koninkrijk, als gij een kind des toorns verandert in een kind van God, een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus, een lid van dat hemelshuisgezin. Ach Heere, wat zijn daarbij vergeleken zegeningen voor deze aarde, zoals gezondheid en krachten en voedsel en kleding en al die andere dingen. We minachten ze niet, Heere, o nee. We stellen ze op prijs en we mogen er u oprecht en ootmoedig dankbaar voor zijn als gij ons deze zegeningen geven wilt. Maar ze zijn tijdelijk en ze gaan voorbij en soms zo spoedig. Maar als gij datgene geeft wat gij al uw volk en kinderen geeft, dat heil waarmee gij uw uitverkorenen wilt bezoeken en verrijken, Heere, dan geeft gij iets dat blijft tot in alle eeuwigheid. Dat goede deel zal van degene die het hebben mogen verkiezen en mogen ontvangen nooit worden weggenomen. Heere, laten we dat al een recht mogen zien. Opdat als het vanavond vanuit de schriften over deze dingen gaat, wij allemaal mogen kennen op zijn minst de begeerte om het deelachtig te zijn. Maar laat het daar dan ook nog niet bij blijven, Heere. Want als het alleen een begeerte is om er deel aan te hebben, dan hebben we het nog niet. Schenk er ons deel aan. Geef dat we het kennen mogen als ons persoonlijk door de Heilige Geest geschonken bezit. Dat voorrecht, een kind van God te zijn. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden, zegt de apostel. Heren, mogen wij leren verstaan wat dat inhoudt. En als gij ons dat voorrecht schonk, mogen wij dan meer en beter nog leren verstaan wat dat voorrecht allemaal inhoudt en wat het meebrengt. En geef dat dan dat grote voorrecht dat gij om niets schenkt, ook in het leven van hen die het te beurt mag vallen, meer en meer mag eindigen in de verheerlijking van u, de genadige God en Vader. We bidden, Heere, dat gij ons leiden wilt in de overdenking van uw woord, opdat wij niet spreken zullen anders dan wat de schriften ons voorzeggen, opdat we niet anders begeren te verkondigen ook dan wat uw woord ons aanwijst, en opdat wij ook een gewillig gemaakt hart mogen hebben, Heere, om te ontvangen alles wat uw woord ons in deze zaken bekend maakt. Laten wij onze gedachten in spreken en in luisteren gevangen mogen leggen onder de heerschappij van uw woord. Want het gaat er toch om, Heere, dat we schriftuurlijk alle dingen die in de prediking thuis horen met elkaar bespreken. Het gaat er toch om dat we spreken naar de zin en mening van uw geest. Leer ons dan op die geest vertrouwen en op zijn leiding. En wilt gij zelf, Heere, de mond van hem die spreekt vervullen en de woorden in de opening van zijn mond leggen. En wilt gij ook onze harten ontsluiten om te ontvangen alles wat ons gezegd wordt. En om ook in ons leven datgene wat ons voorgesteld wordt en waarvan wij hoorders zijn in de praktijk te betrachten, zodat wij ook daders des woords mogen wezen. Heere, bewaart u ons daarbij voor de zonde. De zonde in denken, in spreken. De zonde in allerlei vorm. Ach, we brengen ze mee. De zonde kleeft ons trouwens aan. De zonde is zo eigen aan ons, dat waar wij ook gaan en wat wij ook doen, dat kwaad ons altijd vergezelt. Ook in uw huis, ook tijdens de heiligste verrichtingen, ook als er gepreekt wordt, ook als wij bidden of zingen. Heren, wanneer zijn we ooit zonder zonde? Wanneer zijn we ooit boven de zonde uit? Ach, ook uw volk en kinderen, Ze hebben reden om zich voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen en te klagen, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En nooit beseffen ze dat dieper en beter dan wanneer uw liefde in het hart is uitgestort. En wanneer de begeerte gekomen is om u ook in oprechtheid weer lief te hebben met een hartelijke wederliefde. Om dan te ontdekken wat ze daaraan tekort komen. En hoe traag ze zijn. En hoeveel zonde en ongerechtigheid er nog overgebleven is. Heren, wat hebben we het nodig dat ons oog steeds weer gericht is op die algenoegzame zaligmaker en zijn volkomen offer. In rechtvaardiging, in heiligmaking, in de aanneming tot kinderen, in al die stukken zal het toch gaan om het bediend worden uit hem en om de waarachtige gemeenschap met hem. En nu bidden wij, Heren, dat wij dan inderdaad ook tijdens deze kerkdienst bewaard mogen worden voor alles wat ons af zou kunnen leiden en alles wat ons scha zou kunnen doen. Laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder zal doen. En wilt gij geven dat dit alles mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. En zo bidden wij u, Heren, met belijdenis van onze schuld en ongerechtigheid om een onverdiend gunstbewijs hier, zoals wij bij elkaar zijn in uw huis, met diegenen die met ons meeluisteren en die niet naar de kerk konden. En we bidden u ook voor hen die helemaal niet naar de kerk kunnen en zelfs ook geen gelegenheid hebben om de kerkdienst mee te maken via de kerktelefoon. Heren, wilt gij een ieder die u nodig heeft ook werkelijk geven wat hij of zij behoeft. En laten er in al de noden van het aardse leven en in al de zorgen die ons deel kunnen zijn of worden, laat in al die omstandigheden maar beoefend mogen worden, Heren, dat gij een helper wilt zijn. We bidden u, Heren, dat gij gedenken wilt aan al de arbeid onze handen. Niet alleen in geestelijk opzicht mag er gearbeid worden. We hebben ook onze dagelijkse bezigheden, onze dagelijkse werkzaamheden. En dat zal ook allemaal gezegend moeten worden. U doet er ons in deze natte zomer weer wat van gevoelen, Heren, dat inderdaad aan uw zegen alles gelegen is. Er was een goede oogst aan het rijpen, maar zal er straks inderdaad geoogst kunnen worden? Heren, dat is alweer een zaak waarin we u de Heren moeten nodig hebben. En we bidden van u dat gij ons in dat besef wilt doen leven. En dat gij ook genade geven wilt dat de gesteldheid van het weer eraan mee mag werken. Dat is dat gij zelf het bewerken wilt via regen en droogte, via zonneschijn en al de natuurverschijnselen, dat wat beloofde een goede oogst te worden straks toch inderdaad oogst mag geven. En dat we zo ook in dat besef van afhankelijkheid tot u mogen opzien, wetende dat als gij uw hand opent, dat dan al wat er leeft verzadigd wordt, maar dat als gij uw hand toesluit, we verschrikt worden. Als gij uw aangezicht verbergt, we dan verschrikt worden. Heren, zegen ons dan zo en wees ons nog genadig en gedenk ons nog in uw gunst. Vergeef alles wat wij misdreven en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vijfde en het zevende vers. 103 vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Gemeente, wij gaan vanavond verder met de overdenking van het woord van God dat ons verkondigt, de aanneming tot kinderen. We hebben daar al een aantal malen bij stilgestaan bij dit onderwerp dat in onze catechismus eigenlijk maar zijdelings ter sprake komt. Even in zondag 13 en vervolgens in zondag 46, even maar toch niet zo uitdrukkelijk behandeld wordt als bijvoorbeeld de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar een onderwerp dat toch duidelijk in de schrift ons geopenbaard wordt en een zaak die ik genoemd heb, de tweelingweldaad met de rechtvaardiging door het geloof. God schenkt die weldaad van de rechtvaardiging door het geloof en als tweelingweldaad daarmee verbonden vinden wij in de schrift het getuigenis van de Heilige Geest dat ons spreekt over de aanneming tot kinderen. We hebben al een paar maal bij deze zaak stilgestaan, we hebben gezien wat dat is. En toen hebben we erop gelet dat die kinderen Gods twee soorten voorrechten ontvangen. Gemakshalve heb ik genoemd de wettelijke voorrechten en de bevindelijke voorrechten. De wettelijke voorrechten zijn er twee. Daar is in de eerste plaats bij die wettelijke voorrechten het erfgenaam zijn. Paulus heeft het daarover in Romeinen 8. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen, God zijn mede-erfgenamen van Christus. En het tweede legale, wettelijke voorrecht is dat die kinderen nu ook leden van het goddelijk huisgezin zijn. En vandaar dat ze broeders genoemd worden. Twee voorrechten die zeggen wat die kinderen zijn. Wat zij voor het goddelijk recht zijn. Wat hun positie nu is. Erfgenamen en leden van Gods huisgezin. En toen zijn we vorige week begonnen met het bezien van die tweede categorie voorrechten, de bevindelijke voorrechten. Daar zijn er drie. De gave van de geest, de belofte van Gods vaderlijke zorg en de belofte van de vaderlijke kastijding. We hebben de eerste van die drie bevindelijke voorrechten met elkaar bezien, althans gedeeltelijk. De gave van de geest. We deden dat aan de hand van het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En dat hoofdstuk komt vanavond weer ter sprake. Mag ik u daar allereerst nog weer even naar verwijzen? Nou wordt een heel duidelijk verband gelegd tussen het kindschap en de werkzaamheden van de Heilige Geest. Want hoe komt nu een mens aan de weet dat hij een kind is? Hoe komt een mens aan de weet dat dat grote voorrecht hem te beurt gevallen is, dat hij die van nature een kind des toorns was en thuis hoorde in dat huisgezin van de vader der leugenen, nu aangenomen is tot een kind van God? Hoe krijgt de mens geloof in deze geweldige, onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke heilswaarheid? Wel, daar heeft hij voor nodig de bediening van de Heilige Geest. En dat heeft de apostel aangewezen, beginnend in vers 14 van Romeinen 8. Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En daar gaat het dus over het geleid worden door de Geest. De Geest geeft leiding. En we zagen dat dat hier niet betekent dat de Heilige Geest in allerlei levensomstandigheden wijsheid en inzicht geeft om de juiste stap te doen en de juiste beslissing te nemen. Ook daarin is de Heilige Geest werkzaam. Maar dat bedoelt de apostel Paulus in Romeinen 8 vers 14 niet. In Romeinen 8 vers 14 gaat het geleid worden door de Heilige Geest over de heiligmaking. Dat staat in het allernauwste verband met het 13e vers, waar de apostel spreekt over het door de geest de werkingen des lichaams doden. En het zo naar de geest en niet langer naar het vlees wandelen. Wel nu, daarin neemt de Heilige Geest de leiding. Hij leidt het zo in het leven van wedergeboren zondaren, dat zij begeerte krijgen naar heiligmaking. Hij leidt het zo dat degenen die tot kinderen aangenomen zijn, ook de familietrek van het huisgezin Gods gaan vertonen. En de familietrek is heiligheid. Weest heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. En omdat heiligheid het huis en het huisgezin Gods sierlijk is tot in lange dagen, gaat de Heilige Geest de leiding nemen in het leven van die kinderen Gods en hij gaat ze heiligheid leren. Wat dan inhoudt het doden van de werkingen des lichaams. Kindschap en heiligheid horen bij elkaar. Die bindt de geest Gods aan elkaar. Zover over dat leidinggevende werk van de Heilige Geest. Maar dan is de apostel niet uitgesproken over wat de Heilige Geest doet in verband met het kindschap. Want gij hebt, zo lezen we vervolgens in vers 15, niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Daar gaat het over het getuigend werk van de Heilige Geest. En het is niet alleen, ik kom straks op Romeinen 8 nog wel even terug. Het is niet alleen in het Romeinenboek, in de brief aan de Romeinen, dat de apostel spreekt over dit werk van de geest ter aanneming tot kinderen. We hebben gelezen uit de Galatenbrief, waar we bijna dezelfde dingen lezen. En toch is er een verschil en daarom lees ik u ook die Galatenbrieftekst nog even. Het gaat in het vierde hoofdstuk van de Galatenbrief over het kindschap. Dat plaatst de apostel daar in het kader van het werk van de Heere Jezus Christus. Maar wanneer de volheid destijds, dat is het vierde vers, wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Toen de volheid destijds kwam, toen is de Heere Jezus Christus gekomen in deze wereld, geboren uit de maagd Maria, heeft zich gesteld vrijwillig onder al de verordeningen en eisen van de wet, inclusief besnijdenis en voorstelling in de tempel enzovoort. Hij is gekomen om wat te doen? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij kwam en hij nam op zich het ganse verlossingswerk. En dat hield in dat hij zichzelf zou gaan vernederen. Hij kwam niet alleen maar onder de wet, maar hij kwam ook onder de vloek van de wet. Hij kwam onder het oordeel van de wet. Hij kwam om te sterven aan Golgotha's vloekhout. Want dat is nodig voor de verlossing van zijn volk. Ze moesten losgemaakt, losgekocht worden. En dat kon hij alleen maar doen met de prijs van zijn bloed. Dat was het doel van zijn komst. Degene die onder de wet waren verlossen. Maar de apostel verbindt daar nog een ander doel aan. Niet alleen ze loskopen. Niet alleen ze uit de macht van zonde en duivel en dood bevrijden. Maar ook dat andere stond hem voor ogen toen hij in de volheid destijds kwam. Op dat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Ook dat was de bedoeling van het werk van Christus, van de komst van Christus. Hij kwam mensen tot kinderen Gods maken. Hij kwam ze het recht van adoptie verlenen, opdat ze niet langer zouden behoren bij dat huisgezin van de boze, van de vorst der duisternis, maar opdat ze overgebracht zouden worden in dat huisgezin Gods, in dat geslacht Gods, in die nieuwe broederschap. Dat heeft hij verworven. Ja, zo staat het hier. Dat was het doel van zijn komst en hij heeft dat doel bereikt. Hij is immers na volbrachte arbeid heen gegaan. Dat wil zeggen, hij heeft die twee dingen waar de apostel van spreekt bereikt. Hij heeft ze verlost. En hij heeft dat recht van aanneming tot kinderen verworven voor al de zijnen. Ze zijn verlost. Ze zijn kinderen. En nu toegespitst op dat laatste. Hoe gaan ze dat nu weten? Hoe krijgen ze daar nu kennis aan? Aan dat kindschap. En overmits gij kinderen zijt, door Gods besluit, door Gods beschikking, door het werk van Christus, voorwerpelijk, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Hoe krijgen ze er kennis aan en weet van? Door het werk van de Heilige Geest. En die Heilige Geest is uitgezonden in hun harten, heeft woning gemaakt in hun harten. En die Heilige Geest gaat hen hun kindschap verklaren. Die Heilige Geest doet dat, zegt Paulus in de Galatenbrief, door hen voor te zeggen, Abba, Vader. En hier ben ik bij het verschilpunt tussen Galaten 4 en Romeinen 8, want als u ze nu met elkaar vergelijkt, dan ziet u dat Paulus in Galaten 4 vers 6 zegt dat het de Geest is die roept, Abba, Vader. Maar in Romeinen 8 zegt de apostel niet van de Geest dat hij roept, Abba, Vader, maar door welke wij roepen, Abba, Vader. Galaten zegt wat de Geest doet als hij het de kinderen Gods voorzegt. Romeinen vertelt ons wat die kinderen doen als ze het de Geest nazeggen. Wel nu, dat is dan de stof die ons vanavond mag bezighouden. Als een tweede activiteit van het werk van de Heilige Geest in verband met het kindschap. Hij maakt Gods kinderen van dat kindschap bewust. Door met hun geest te getuigen dat zij kinderen Gods zijn. En, dat is het tweede, door hen voor te zeggen en daarin vrijmoedigheid te geven om het hem na te zeggen, Abba, Vader. We letten eerst op het feit dat de Heilige Geest getuigenis geeft. Eigenlijk is dat het 16e vers dus van Romeinen 8. Getuigenis geeft met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hoe wordt een tot kind aangenomen zonder het zich bewust dat hij nu een kind van God is? Dat wordt hij zich bewust door dat getuigenis van de Heilige Geest met zijn geest. Wat is dat, onze geest? Dat is niet onze geest zoals die van nature is, maar dat is onze geest zoals die onder de invloeden van Gods genade is gekomen. Onder de invloeden van de Heilige Geest die in de wedergeboorte geschonken is. En dit gebeurt er in het leven van een mens die die overgang heeft meegemaakt. Dit gebeurt er in het leven van een mens die van dood levend gemaakt is. Langs welke weg dat nu ook gebeurd is en in welke stadia en welke fasen dat allemaal heeft plaatsgevonden, dat laten we erbuiten. Maar dit gebeurt in het leven van iemand die waarachtig wedergeboren en bekeerd is om de levende God te dienen. Die mens mag in zichzelf en bij zichzelf een aantal dingen bespeuren waarin uitkomt dat hij nu anders is dan eertijds. Dat het nu anders ligt in zijn leven, met zijn begeerten, met zijn belangstelling, met zijn bezigheden, met zijn tijdsvulling, dan dat het vroeger lag. Dingen die hem nu interesseren, waar hij nu belangstelling voor heeft en waar hij nu zijn hart gaarne aan geeft, dat waren dingen waar hij vroeger eigenlijk een beetje aan voorbij leefde. En dingen die hem vroeger boeiden en en bezig hielden en waar hij zoveel in op kon gaan, dat zijn dingen die nu allemaal minder betekenis, minder waarde, minder kleur hebben gekregen en waar hij minder van zijn tijd aan zou willen besteden. Oh ja, er zijn dingen, en dat mag onze eigen geest constateren, er zijn dingen die in ons leven anders zijn. Er zijn dingen die onmiskenbaar, zo mogen we dan zeggen, van God komen. Er zijn momenten, en dat kan onze geest zich herinneren, dat kan onze geest terugroepen in het geheugen. Er zijn momenten waarin we de stem des Heren hoorden, waarin we het getuigenis uit het woord van God met kracht mochten vernemen in onze ziel. Er zijn van die momenten waarop de indrukken van de liefde Gods ondervonden werden. De liefde Gods die uitgestort werd in onze harten. En onze geest weet ervan na wedergeboorte en bekering, als we uit de dood overgegaan zijn naar het leven. Onze geest weet ervan dat er dan momenten zijn waarop wij hartelijk leedwezen hebben over de zonde, omdat wij tegenover een goeddoend God gezondigd hebben. Momenten waarop wij ons verootmoedigen voor het aangezicht van die hemelse majesteit en met een gebroken hart en met een verslagen geest voor hem buigen. En onze geest mag het ook met eerlijkheid getuigen dat er een begeerte ontstaan is om naar zijn beeld hernieuwd te worden. Om begeerte naar een nieuw leven en een nieuwe levenswandel. En er zijn van die ogenblikken dat de ziel dat voor Gods aangezicht ook verzucht: Heere, geef mij eens een nieuw leven. Een leven waarlijk tot uw eer. Onze geest neemt deze dingen waar. Niet waar? En waarom neemt onze geest die dingen waar? Wel omdat wij staan naar vastigheid, naar zekerheid. Is het inderdaad waar? En welke conclusies mag onze geest nu trekken uit die veranderingen die tot stand gekomen zijn en die toch kennelijk het werk van de Heere zijn? De conclusie die onze geest daaruit mag trekken is dat wij kinderen God zijn. Want zulke dingen hebben alleen maar plaatsgevonden in het leven van hen die God tot zijn kinderen aanneemt. Dat kan niet anders. Alleen, dit is gevaarlijk werk. Wat? Als we bij onszelf het werk Gods, het werk van Gods geest bespeuren, en als wij dan op grond van wat wij zien aan de veranderingen die tot stand gekomen zijn en die de geest Gods tot stand gebracht heeft, als wij op grond daarvan de conclusie trekken dat wij nu bij dat huisgezin Gods horen, is dat gevaarlijk werk? Ja. Want ondanks dat onze geest ook onder de bearbeiding van de Heilige Geest is komen te staan, niettemin is onze geest geen feilloos getuige. Want nog altijd blijft het hart arglistig en bedriegelijk. En de schrift laat ons ook zien dat er mensen zijn bij wie er bekering was, maar het was slechts schijnbekering. En de schrift laat ons ook zien dat er mensen waren die geloof hadden, maar het was slechts tijdgeloof. En de schrift spreekt ons van mensen die een gedaante van godzaligheid hebben. En als je nu alleen met uw eigen geest de conclusie gaat trekken dat u een kind van God bent, dan bent u nooit zeker dat het een zuivere conclusie is. Nooit. Want dan kunt u ook de schijnbekering voor waarachtige bekering houden. En het tijdgeloof voor werkelijk zaligmakend geloof houden. En daarom iemand die waarlijk weten wil of hij een kind des Heren is, die is niet tevreden bij het getuigenis van zijn eigen geest. Want die heeft ontdekt dat dat gevaarlijk werk is. Dan kan hij zich bedriegen. En als je je op dit terrein bedriegt, dan doe je jezelf meer schade aan dan wanneer een mens zich op materieel stoffelijk gebied bedriegt. Stel voor dat we ons met alle goede bedoelingen en met alle ernst, maar toch door onze eigen geest laten bedriegen in het stuk van zalig worden. En iemand die nu werkelijk onder de bearbeiding van de Heilige Geest gekomen is, die is bang voor dat zelfbedrog. En die weet dat hij gevaar loopt als hij bij eigen licht gaat concluderen. En daarom, onze eigen geest kan eigenlijk nooit verder komen dan de constatering: ik heb geloof, ik heb bekering, ik heb liefde. Maar de vraag blijft onbeantwoord: is het echt geloof? Is het echte bekering? Is het waarachtige liefde tot God? Of is het misschien straks, komt het misschien straks openbaar als de bekering van Israël, die door de profeet Hosea vergeleken wordt als een morgenwolk? Begrijpt u? Hoe kom ik daar nou uit? Daar kom ik met mijn eigen geest nooit uit. En gelukkig, als ik er nooit uitkom, weet u wie er wel uitkomt? De geveinsde. Die komt er op deze manier uit. Want die trekt de conclusie: ik doe dit, ik doe dat, ik ben anders dan dit, enzovoort. En die is al gauw klaar met de conclusie dat hij de Heere lief heeft en dat hij toch gelooft. En die heeft daar genoeg aan. En is hij dan ooit bang voor zelfbedrog? Nee, daar denkt hij liever niet aan. Hij houdt het ervoor dat het echt is bij hem. En verder geen zelfonderzoek en niet te diep graven, want dan zou een mens maar onrustig worden. En dat wil hij juist voorkomen. Maar iemand die waarlijk door de geest bearbeid wordt, gemeente, die kan zichzelf niet zo geruststellen. Die heeft de begeerte om te kunnen en te mogen zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom, die komt er nooit uit met zijn eigen geest. Nogmaals, zijn eigen geest kan hem zeggen: dat is geloof, dat is bekering. Ja, en dat is echt anders dan vroeger. Maar in Kaïns leven was het op een bepaald moment ook anders dan vroeger. En Judas ging ook en die beleed zijn zonde. En Achab die deed ook een rouwgewaad aan. Is het echt? En om te weten dat het echt is, hebben wij een onfeilbaar getuige nodig. Om te weten dat je echt een kind des Heren bent, kun je niet afgaan op wat de eigen geest getuigt. Maar hebben wij nodig het onfeilbare getuigenis van de geest der aanneming tot kinderen. Hij is de enige getuige die me met onfeilbare goddelijke zekerheid kan doen weten dat ik een kind van God ben. En als hij dat doet, dan passeert hij mijn geest niet. De apostel zegt: die geest getuigt met onze geest. Dan werkt die geest in op onze geest. Opdat wij leren onderscheiden tussen waar en vals, tussen echt en niet echt. En zo door dat werk van die geest van God komt er de zekerheid dat we kinderen des Heren zijn. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hij heeft daarvoor een norm. Een onfeilbare norm. U weet toch wel, de Heilige Geest is de geest van het woord. Dat is het eerste werk wat de Heilige Geest gedaan heeft. Dat woord geven, dat woord inspireren via die bijbelschrijvers. Dat woord is de onfeilbare norm. En daar moet alles aan gemeten worden. En dan gaat de Heilige Geest, die dat woord gegeven heeft en die daarin een precieze, een exacte, een 100% zuivere beschrijving gegeven heeft van het kindschap, werken in de harten van hen die aangenomen zijn tot kinderen. Die dingen waar onze eigen geest dan ook inderdaad getuige van is, waar onze eigen geest ook constateringen van doet. En dan gaat die geest dat werk wat hij in de harten gedaan heeft voor onze geest terugleiden naar het woord. Zodat wij onze bekering terug gaan vinden in de schrift. En ons geloof terug gaan vinden in de schrift. En onze liefde terug gaan vinden in de schrift, gemeente. Dan staat mijn levensbeschrijving in het woord van God. En dan mag ik door die geest verlicht met mijn geest gaan ontdekken dat wat de Heere nou in mijn leven gedaan heeft al lang in zijn woord stond. En met terugwerkende kracht komt dat woord dan getuigenis geven en zekerheid laten. En dit heb ik dan zelf uit zijn mond gehoord. Als het overeenstemt met die onfeilbare norm van het woord van God. Dat woord dat niet liegen en bedriegen kan. En als ik ontdekken mag, zo is het nu bij mij. Zo deed God het in mijn ziel. Ja, dat werkte hij in mijn hart. Die vruchten, mag ik er een paar noemen? Een paar van die vruchten, zoals de Heere ze genoemd heeft, zelf in de zaligsprekingen in de bergreden. Als je dat mag gaan verstaan in het licht van wat het hij van de Heilige Geest en zijn verklaring en toepassing ervan. En je mag het dan terugvinden in je eigen leven als een schriftuurlijke vrucht door de geest gewerkt. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De vreedzame, de barmhartigen, de reinen van hart. Met alle gebrek wat er dan aan de beleving van deze dingen kleeft. Maar als je terug mag vinden in je eigen hart wat de Heere zelf heeft aangewezen en uiteengelegd als de kenmerken van het nieuwe leven, van het kindschap Gods. Dan krijg je via de werking van de Heilige Geest met onze geest dat getuigenis. Dat wij kinderen Gods zijn. Laat ik een paar andere noemen. Behalve die dingen die de Heer in de bergrede genoemd heeft. Wat zijn nou de bewijzen van het kindschap? Volgens de schrift. Niet volgens wat ik denk, maar volgens de schrift. Kinderlijke liefde tot God. Niet waar? Oh, u kunt de Bijbel opslaan waar u wilt, maar als het gaat over het kindschap en over de beleving daarvan, dan wordt dat geuit in de kinderlijke liefde tot God. Sla de psalmen eens open. Als de dichter niet klaagt uit de diepte, maar als hij zijn hart voor de Heere openlegt en als hij uitzegt wat de begeerten van zijn hart zijn op grond van datgene wat hij van God heeft mogen ondervinden. Begeerten naar hem, een hartelijk uitzien naar hem en een verlangen naar zijn gemeenschap. Een begeerte en een vrijmoedigheid ook daarin uit dit kind, die kinderlijke liefde zich ook. Een vrijmoedigheid om het hart voor hem open te leggen, het hart voor hem uit te storten, alles te zeggen. Vertrouwelijk, kinderlijk vertrouwelijk te zeggen wat er in ons hart leeft aan begeerten en aan zorgen. De liefde, de kinderlijke liefde, drijft uit tot God. Doet zoeken de gemeenschap met God. En doet begeren om in de nabijheid Gods te mogen vertoeven. Bij het kindschap hoort ook de kinderlijke gehoorzaamheid. Dan wordt die oude familietrek van vroeger, van dat huisgezin waar we vroeger bij hoorden, hoe langer hoe meer onderdrukt. Die familietrek van opstand, van verzet tegen de Heere. En daar komt wat anders voor in de plaats. Gehoorzaamheid hangt samen met die liefde. En omdat we God lief hebben, begeren we zijn wil te doen. Als een kind gehoorzaam te zijn aan zijn vader. Om God alleen te dienen. Gewillig in zijn wegen te gaan. Heere, zo vraagt het kind, wat wilt gij dat ik doen zal? En kinderlijke afhankelijkheid. Dat laat de Heilige Geest ook zien vanuit het woord. Kinderlijke afhankelijkheid. Heeft de Heere Jezus ons dat niet geleerd? Ook in de bergrede, als hij spreekt over het niet bezorgd zijn. Want uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En als het kind zijn kindschap beleeft, dan wil het niet meer op eigen benen staan. Maar dan wil het in die afhankelijkheid alles uit de hand van zijn vader verwachten. En dan beseft het dat het beter geen enkele stap in onafhankelijkheid kan verrichten. Maar dat het er het beste aan toe is als het voortdurend open mag staan naar boven om van die vaderlijke zorg te leven. Nu, zo wijst de Heere in zijn woord, zo wijst de Heilige Geest in het onfeilbare getuigenis van de Schriften aan wat kinderen zijn. Hartelijke kinderlijke liefde, kinderlijke gehoorzaamheid, kinderlijke afhankelijkheid en vertrouwen. En vindt de mens dat nu zelf bij zichzelf terug? En laat de Heilige Geest aan uw licht overschijnen over zijn eigen werk in de ziel, en stemmen die twee nu overeen, en vinden wij ons eigen leven terug en ons eigen hart terug in de Schriften, dan ligt daar het getuigenis in dat wij kinderen Gods zijn. Nou, zover over het bewust worden van dat kindschap. Er is meer van te zeggen, maar u moet dat dan voor uzelf maar verder uitwerken. De apostel spreekt ook, en daar moeten we toch ook onze tijd aan geven, en niet zomaar in 5 minuten... De apostel spreekt ons ook als het gaat over dat getuigende werk van de Heilige Geest, over het feit dat de geest der aanneming tot kinderen ons niet alleen doet weten dat wij kinderen Gods zijn, maar ons ook in dat bewuste kindschap doet leven. Door vrijmoedigheid te geven God als vader te eren. Want als het kind door dit getuigenis van de Heilige Geest weten mag dat hij kind is, dan mag hij zich ook als kind gaan gedragen. Dat wil zeggen dat hij tot God mag gaan als tot zijn vader. Dat hij in het naderen tot God als kind vrijmoedigheid mag gebruiken. En dat hij geen vrees meer hoeft te hebben voor de toorn Gods. Maar dat hij vertrouwen mag hebben dat dat oog van de Vader in liefde en in genegenheid op hem rust. Dat hij vertrouwen mag hebben om die God die Vader is nu ook van harte lief te hebben. En dat hij vertrouwen mag hebben om van die God ook alles te verwachten, omdat hij het beloofd heeft dat hij het goede niet zal onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Nu, maar als het kind dat weet, kind te zijn, aangenomen te zijn in dat huisgezin, dan moet het ook wel eens blijken. En daar werkt de Heilige Geest ook op aan. Dat zegt Paulus en dat zei hij al in Galaten 4. En dat zegt hij opnieuw in Romeinen 8. Die geest gaat roepen. En die geest doet ons roepen. Hij roept zelf, Abba Vader. Daarin zegt hij het voor. En dan neemt hij dat kind als het ware bij de hand. En dan zegt hij het dat kind voor, zoals een moeder haar kind ook praten leert. En zoals een moeder een klein kind ook papa leert zeggen. Zo zegt de Heilige Geest het voor en hij leert dat kind Gods ook Abba Vader zeggen. En geeft die vrijmoedigheid, misschien met veel aarzelingen gemengd en met veel vrees gemengd, maar toch vrijmoedigheid om te zeggen, om te roepen, Abba, Vader. Wat betekent dat? Abba, Vader. Het woord Abba betekent vader. Dus het staat er eigenlijk 2 keer. Nee, ik zeg het niet goed. Het woord Abba betekent niet vader. Het woord Abba is een teerder woord dan alleen vader. Het woord Ab is het Hebreeuwse of het Aramese woord voor vader. Maar Abba, dat kun je de Joodse jongetjes nog tegen hun vader horen zeggen, of de Joodse meisjes. Dat betekent niet vader, maar vadertje, papa. Daar zit een toon van vertrouwelijkheid in. Zo spreekt een kind. tot zijn vader. Weet u, zo heeft de Heer Jezus ook tot zijn vader gesproken. Er staat één keer in de schrift, als hij in Gethsemane, we vinden het in Marcus 14, als hij in Gethsemane knielt, in het stof, droevig en zeer beangst, dan komt het ook over zijn lippen, Abba. En het is omdat de Heer Jezus dat gebruik gekend heeft, dat de apostel Paulus het hier overneemt. Het is de Heilige Geest die dat leert zeggen, Abba, Vader. En de herhaling, Abba, Vader, wijst op de warmte, de hartelijkheid, het vertrouwen. Nu, zo geeft de Heilige Geest vrijmoedigheid om tot God te gaan. Is God dan geen rechter meer? Jawel, hij is en hij blijft rechter. Maar dat richterlijke Gods, dat mag in het leven van een kind des Heren dat weet dat hij aangenomen is, wel eens op de achtergrond verdwijnen. Dat mag wel eens wat minder accent krijgen. Is God dan niet de hoge majesteit? Jawel, dat is hij ook. En de Heer Jezus is zich daarvan bewust geweest toen hij zijn discipelen leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Laten we nooit aards van die majesteit denken. Maar hij is ook Vader. En als het kind in die kinderlijke gezindheid mag leven, dan mag het die vertrouwelijkheid ook wel eens tot uitdrukking brengen. Want dan is het toch waar, niemand kan zo met God omgaan als zijn kinderen. Zo kunnen de engelen niet met God omgaan. Maar zo kunnen alleen verloste zondaren met God gaan, omgaan. Een kind met al de rechten van het kindschap mag met vrijmoedigheid tot de troon der genade komen. Mag met vrijmoedigheid zeggen, Abba, u hebt u toch met mij ingelaten. U bent toch barmhartig over mij, arme zondaar, geweest. Abba, gedenk mij dan ook verder in uw liefde. En gemeente, laten we eerlijk zijn, is dat eigenlijk niet natuurlijk? Hoort het zo niet te zijn? Is er niet wat mis, vaders, als uw kinderen nooit papa tegen u zeggen? En is er niet wat mis, moeders, als uw kinderen altijd op een afstand blijven en nooit mama durven zeggen? Een kind noemt zijn ouders toch bij de naam die die ouders hebben? En zoals hij ze heeft leren kennen, zal dan een kind van God God geen vader noemen? Zelfs al zien we zijn aangezicht voor een tijd niet. En zou van de andere kant gezien God dat ook niet eens willen horen uit de mond van zijn kinderen? Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Zo zegt hij in Maleachi. En wat is de eer die de vader kan ontvangen, dat hij als vader erkend wordt, dat hij als vader bemind wordt, dat hij als vader gehoorzaamd wordt. Het is de Heere aangenaam als zijn kinderen hem bij deze naam noemen. En wat ligt er een gezegende vrucht in, dacht u niet? Wat ligt er een gezegende vrucht in voor het kind zelf? Stel voor dat het kind, dat uw kind straf verdiend heeft. En dat u het kind straffen moet. Als dat kind uit de grond van zijn hart zegt, papa, ik heb er spijt van. Papa, doe me geen pijn. Dan is uw toren toch al half weg. Ligt er geen vrucht in voor het kind dat tot zijn hemelse vader zeggen mag, Abba, ik heb uw kastijdingen verdiend, maar matig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Als zo'n kind tot zijn vader mag zeggen, sla mij toch in liefde gade. Gemeente, hoe zou het komen dat deze dingen zo weinig in de praktijk beoefend worden? Ik denk dat er twee verklaringen voor zijn. In de eerste plaats, er is ontegenzeggelijk een oppervlakkig, een uitermate oppervlakkig gebruik van de vadernaam bij vele christenen. En dat kunnen we niet ontkennen, er zijn heel wat christenen die vader voor en vader na zeggen en die denken dat dat inderdaad een teken, een bewijs is van hun vrijmoedige omgang met de Heere en van hun vertrouwelijkheid, maar het is niks anders dan oppervlakkigheid. Het merkwaardige is dat zij zeggen, Abba, Vader. Maar let u er eens op, Paulus heeft het niet over dat wij door de Heilige Geest zeggen, Abba, Vader. Want iedereen kan dat zeggen. Dat is geen kunst. Maar Gods kinderen roepen, Abba, Vader. Dat is nog heel wat meer dan zeggen. Ze roepen Abba Vader en daar zit de gedachte in dat zij door een nood gedreven worden. En dat zij als het ware Vader erbij roepen. Maar bij vele van die oppervlakkige christenen is van de beleving van die nood en van het besef van een afstand enzovoort nooit sprake geweest. En daarom het is te vrezen dat er heel wat mensen Vader zeggen tot wie God nooit in de bediening van de Heilige Geest kind gezegd heeft. Ik bedoel dit, er zijn heel wat mensen is te vrezen die God Vader noemen, die nooit de werkelijkheid van het 16e vers hebben ingeleefd in de persoonlijke toepassing van het heil. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Ze nemen het maar aan, God is Vader, en ze geloven het maar zo. Nou, dat kon best eens een reden zijn waarom vele oprechte christenen huiverig staan tegenover het gebruik van de vadernaam. Omdat het zo vaak verkeerd gedaan is, zijn we gaan denken dat we het dan helemaal maar niet moeten doen. Dat is veiliger. Dat is net dezelfde fout die de Joden gemaakt hebben. Toen de Heere zei, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Toen hebben de Joodse rabbijnen gezegd, dan kun je hem beter helemaal niet meer gebruiken. Want dan loop je ook geen kans om misbruik ervan te maken. Maar dat heeft God natuurlijk nooit bedoeld. Wij mogen niet zeggen, er wordt zoveel misbruik van gemaakt en daar blijven we liever bij uit de buurt en daar doen wij liever niet aan mee enzovoort. Dat is allemaal maar aanmatiging en dan doen we het maar niet. En de tweede reden die er wel eens zou kunnen zijn voor de verklaring van het feit dat die vertrouwelijke omgang met de Heere bij oprechte kinderen Gods toch niet of nauwelijks gevonden wordt, is door allerlei invloeden, en ik ga dat nou niet beoordelen, maar door allerlei invloeden zijn wij gaan geloven dat het Vader zeggen zo'n hoog stuk is, dat slechts een enkeling dat voorrecht te beurt valt. Een enkeling. En we hebben de gedachte gekregen, dat zal een mens daar komen, zal hij dat kunnen, op goede gronden, dan moet hij dit en dat en dat en dat en dat en nog 27 andere dingen hebben meegemaakt. En dan, zou dat nou echt waar zijn? Als God zegt, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Zorgt God dan zelf niet meer voor zijn eer? Of zorgt God dan alleen maar in het leven van een enkeling dat er zoveel vrijmoedigheid hem geschonken wordt dat hij vader kan zeggen, Abba, Vader? Zou er dan maar zo een hele enkele uitzondering zijn die God die eer van zijn vaderschap geven mag? Gemeente, is niet elk kind kind? En is God dan niet de vader van al de zijnen? En hebben ze dan niet allemaal de geest der aanneming? Allemaal, ja. En wij kunnen met onze gedachten omtrent deze dingen, met onze theorieën, met onze voorstellingen, het werk van de geest der aanneming wel eens in de weg staan. Dat de geest in het leven van oprechte schuchteren bezig is. Dat de geest ze als het ware bij de hand neemt. Dat die geest ze aan het voorzeggen is. Maar door onze theorieën daarover horen we het niet. En durven we tot het nazeggen nooit te komen. Omdat we denken, dat is maar voor een enkeling, dat is niet voor mij. En zo kunnen we door onze eigen gedachten die we over het woord heen leggen, de Heilige Geest wel eens voor de voeten lopen. Gemeente, laten we niet vergeten, wie zijn kinderen Gods? Degene die in zijn naam geloven. Dat zegt de apostel toch, we hebben dat gezien toen in de eerste preek deze dingen aan de orde kwamen. De apostel Johannes zegt dat, die in zijn naam geloven, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Die heeft hij de bevoegdheid geschonken om zich nu ook als kinderen Gods in deze wereld te gedragen. Naar buiten, dus degene die God vrezen en die een andere koning dienen, maar ook in het bidvertrek heeft hij zijn bevoegdheid gegeven om kinderen Gods te worden. En wie zijn dat dan? Dat zijn diegenen die niet uit het vlees, maar die uit God geboren zijn. En ze zijn wedergeboren, omdat ze aangenomen zijn. O, ga er dan niet bij voorbaat vanuit dat dit onbereikbaar is, of bijna onbereikbaar. Ga er niet bij voorbaat vanuit dat u deze weldaad wel niet deelachtig zult kunnen worden. Maar ga ervan uit dat de Heere, dat de geest der aanneming tot kinderen gewillig is om u te leren God als Vader zijn eer te geven. Ah, maar u zegt, weten ze dan allemaal, al die kinderen, dat ze de geest der aanneming hebben? U zei daarnet dat al die kinderen de geest der aanneming hebben. Weten ze dat allemaal? Nee, dat weten ze niet allemaal. Net zo min als alle kinderen in een huisgezin heel bewust kennis hebben van vader en van moeder. Maar ze moeten toch opgevoed worden. En moeder, laat dat toch maar niet zo. Dat kind weet niet goed wat zijn vader is, weet niet goed wat een vader is, wat een vader doet, hoe je vader zegt en zo. Maar moeder, laat het er toch niet bij, is toch bezig keer op keer om een beeld van die vader te geven, om de naam van die vader te spellen. Nee, ze weten niet allemaal wat het is om de geest der aanneming tot kinderen te hebben. Maar, al is de geest sterker in de een dan in de ander, allen hebben hem. En allen krijgen door die geest, ik zeg niet allemaal dezelfde mate van kennis, maar wel in beginsel dezelfde gezindheid. Ook diegenen van de kinderen die het er niet voor durven houden dat het echt is. Maar toch ook waar de geest niet zo krachtig werkt en waar hij niet zo ver gebracht heeft, daar blijkt zijn werk wel. Want al die kinderen, de een bewuster dan de ander, de een met meer duidelijkheid dan de ander, al die kinderen leren wel wachten op de Heere. Ook al kunnen ze veel van wat de Heere zegt over dat kindschap op zichzelf niet toepassen. En er komt bij al die kinderen, zij het dat de mate en de trap verschilt, toch wel een vertrouwelijkheid. O, in dat huisgezin Gods mag veel vertrouwelijkheid zijn. De verborgen omgang, de vertrouwelijke omgang met de Heere is voor degene die hem vrezen. Maar daar is niet elk een zo direct aan toe en daar heeft niet elk een zoveel vrijmoedigheid voor. Maar toch is er, ook in het leven van die kinderen die, mag ik het dan zo zeggen, van verre staan en die zo weinig nog van dat vaderschap hebben gezien en nog zo weinig van dat getuigenis van de Heilige Geest met hun eigen geest hebben verstaan dat ze kinderen God zijn, toch is er ook in het leven van die kinderen een kinderlijke afhankelijkheid, wat soms treffend openbaar komt als zij de toevlucht nemen tot de troon der genade om hulp te zoeken bij God en hem smeken. En dan, ze zouden nooit die naam durven noemen, maar hem dan toch smeken op grond van het vaderlijk meedogen, dat de Heere zich over hen zou willen ontfermen. Toch is er ook bij die kinderen die zo weinig van dat kindschap en dat vaderschap begrepen en verstaan hebben, wel een afhankelijkheid dat openbaar komt in het vluchten met de zonde die ons aanklaagt en met het geweten dat ons benauwt. Is dat dan niet omdat door dat beeld dat ons van God getekend wordt als een rechter die toren tegen de zonde, ook doorschemert dat vaderlijke van een vergevend en van een ontfermend God? En is het dat juist niet dat ons vrijmoedigheid geeft om met een beschuldigend geweten en met een aanklagende wet toch bij die God en Vader een plaats te zoeken en om vergeving te smeken? En ook bij die kinderen die van dat kindschap en dat vaderschap nog maar weinig begrepen hebben, is toch openbaar dat werk van de Heilige Geest in het hongeren naar de gerechtigheid. Als dat kind echt met hartelijke zuchtingen verlangt naar genade. En daar is toch ook de kinderlijke eerbied. Ze kennen hem niet als vader, maar ze zouden hem toch niet graag in zijn liefde en eer krenken. En er is kinderlijke liefde, al durven ze het zo hardop niet zeggen, God heb ik lief. En al bezitten ze niet de volle zekerheid van die vaderlijke liefde en van die wederliefde tot hem. En al is dat allemaal vaak met veel twijfel en vrees gemengd, maar toch is er het moment dat ze het in stilte toch wel eens zeggen en soms schrikken van hun eigen woorden. God heb ik lief. En zou de Geest dan al niet bezig zijn, als de Geest der aanneming tot kinderen, om dat kind bij de hand te nemen? En als hij hem zo die trekken van vader voorstelt, zou die Geest dan al niet bezig zijn om hem voor te zeggen: Abba, Vader, Amen. We zingen uit het gebed des Heren het eerste en het tiende vers.
Thank you.
Tot u mogen wij komen, o groot en heerlijk en tevens zo genadig en zo nederbuigend goed God. Om uw naam met dankzegging aan te roepen en te erkennen voor wat u ons hebt willen geven in de verkondiging van uw woord ook op deze dag. Op dat wonder dat gij uzelf bekend maakt als een God die zondaren zalig maakt en die zondaren tot uw kinderen aanneemt en wier vader gij wilt zijn. Om ze met uw vaderlijke liefde te beminnen en met uw vaderlijke zorg te omringen. En om hen zo tot uw kinderen, tot uw lieve kinderen en erfgenamen aan te nemen en te verzorgen. Heren, we danken u ervoor dat u ons deze dingen in de schriften openbaart en bekend maakt. Laat het in het leven van hen die u vrezen nu mogen zijn, heren, dat zij ook in dit opzicht verder onderwezen begeren te worden door de geest der aanneming tot kinderen. Dat ze het maar door het getuigenis van uw geest met hun geest mogen weten en in die zekerheid bevestigd worden dat zij kinderen Gods zijn. En dat zij ook maar vrijmoedigheid mogen hebben en meer ontvangen. Om niet in een oppervlakkige manier, maar door de geest geleerd, het de geest mogen nazeggen. Abba, Vader. Om zo u de eer te geven. En om bewust en meer bewust in dat kindschap te mogen leven. En het van dat vaderschap te mogen verwachten. Heren, wij bidden van u dat gij uw woord wilt zegenen in het midden der gemeente. Ook voor diegenen over wie het vanavond dan niet ging. Degenen die niet uw kinderen zijn. Heren, uw woord spreekt niet altijd en overal tot beide categorieën even duidelijk. En zoals vanavond ging het dan bijzonder toch ook om degenen die deel aan die genade hebben. Maar niettemin, er zijn ook anderen in het midden der gemeente. Laten zij niet denken, heren, dat het woord hen niet aangaat, al was het dan vanavond niet tot hen gericht. Geef dat degenen die zonder u leven, en die van dat kindschap niets kennen, en die dus altijd nog in het huisgezin van de vorst der duisternis vertoeven, geef dat die mogen gaan inzien wat er van terecht komt als ze daar blijven. Als ze in dat gezin en op dat adres blijven wonen. O Heer, en wil hen tot bekering brengen. En jaloers maken op dat heil dat gij uw volk en kinderen schenkt. Zegen gij uw woord en heilig het aan onze harten. En wilt gij een ieder van ons voor uw rekening nemen. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. Psalm 69, en daarvan het 14e vers. 69, vers 14. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.